De strijd om onze gedachten. Ik hoorde ooit van een man die geestelijk aan de grond had gezeten. En hij had allerlei verkeerde keuzes gemaakt in zijn puberteit en verkeerde vrienden. En er was misleiding, verslagenheid en hij had allerlei dwangmatige gedachten. En zijn leven was als het ware in een vrije val geraakt. En hij kwam met een klap tot stilstand. Met zijn hoofd hard op het asfalt van het bestaan, om het zo maar te zeggen. En het was op het dieptepunt van zijn leven dat toen er helemaal niks was meer om voor te leven voor deze man, dat God hem bij zijn nekvel greep. En dat hij toen pas onder tranen zich overgaf aan God en zijn leven toevertrouwde aan Jezus. En pas toen zag hij wat er echt gebeurd was in zijn leven. En had hij gezien hoe de Satan al die tijd een overwinning had behaald, de tegenstander van God een overwinning had behaald in zijn leven en op zijn leven. En hem tot wanhoop had gedreven en wat het met hem gedaan had. En hij omschreef zijn ervaring later als een bezoek aan het verblijf van de gevallen dwazen, noemde hij het. En aan de gevel, moet je voorstellen, dat is zo'n groot verblijf, zo'n groot gebouw. En aan de gevel hangt dan zo'n bord: kom binnen. Posters op de muur, er is ruimte voor iedereen. Het is een geweldige plek om binnen te gaan. Als je op zoek bent naar vriendschap, kom dan hier. Er gebeurt hier van alles. Het is opwindend. En we hebben hier heerlijk eten en er zijn versnaperingen. En ja, we nemen het allemaal niet zo nauw. We pakken wat we nodig hebben en af en toe een leugentje voor eigen bestwil. En het mooiste van dit alles, niemand komt iets te weten, zelfs God niet. We kunnen doen wat we willen. Dat is de boodschap van dat verblijf van de gevallen dwazen. Want later kun je altijd nog je verantwoordelijkheid nemen. Voor de relaties die je bent aangegaan. En later kun je altijd nog wel ontdekken wie die God dan is en wat hij eventueel met je leven wil. En de man die vertelde, het klonk allemaal super. Als jonge man besloot ik dan naar binnen te gaan. En ik liep het huis naar binnen en bracht daar veel tijd door. Ik at van het eten en nam te drinken. Ik verspilde mijn tijd en deed er allerlei leuke dingen. En naarmate ik daar langer bleef, begon ik ook andere dingen te ontdekken. Die in eerste instantie heel erg leuk leken, maar die al snel de controle over mij kregen. En ik dacht niet meer na. Want onder invloed van nieuwe vrienden en zonder de invloed van mijn christenvrienden, begon ik steeds meer te gebruiken van wat eens zo leuk leek, maar wat uiteindelijk zo leeg en destructief bleek te zijn. Ik vulde er mijn lege leven mee en het hield me bezig. En op het laatst wilde ik zelfs niet eens meer nadenken. En was ik een gevangene. Nadat ik alles had gebruikt wat het huis te bieden had, realiseerde ik me twee dingen. Het lukte me niet om dit onderkomen op eigen kracht te verlaten. Ik zag de uitgang wel, maar mijn leven had geen enkele waarde meer daarbuiten. Ik was wanhopig. Dit verblijf van de gevallen dwazen, dit huis vol zonde, was zo vol dode mensen zonder hoop, zo machteloos. Ik was een slaaf van zinloosheid, een buitenstaander voor de God die ik vroeger gekend had. Kortom vertelde de man, ik had de bodem van het bestaan bereikt. Ik was ten val gebracht door de Satan en ik kon niet uit eigen kracht opstaan. En terugkijkend kon hij precies zien waar het mis was gegaan. En op dat moment dat het misging, was hij er niet tegen gewapend. Hij was niet gewapend tegen de Satan, tegen de moordenaar van mensen, de ultieme sluipmoordenaar, de grote misleider en leugenaar, de Satan. En als ik dit dan lees en ik hoor hiervan, dan zie ik dat zoveel om me heen. Zoveel zoekende, dolende mensen en met name jonge mensen. Vooral die jonge lui die zo in de greep zitten van wat de wereld hen te bieden heeft. De leugens die de Satan aanreikt. En heb je er ooit wel eens over nagedacht hoeveel ervaring Satan heeft op dat gebied om ons ten val te brengen? Bijvoorbeeld als ik weet niet zoveel van natuur of scheikunde, om maar een voorbeeld te noemen. Maar zelfs ik met mijn beperkte capaciteit op dat gebied zou heel erg goed kunnen zijn als ik mij daar 100 jaar mee bezig zou houden. Als ik 100 jaar kreeg van God en ik zou 100 jaar me daarop focussen, dan zou ik echt top of the bill zijn. En moet je nou zeggen, als ik 1000 jaar de kans krijg om me daarmee bezig te houden. Ja, dan zou ik alles bestuderen wat voorhanden was. En dan zou ik net zo goed zijn als Einstein of Newton, denk ik. Als ik al die tijd had, 1000 jaar. En wat nou als ik enkele 1000 jaren zou hebben? Vele duizenden jaren, met zoveel tijd voorhanden. Nou, dan zou ieder van ons een uitmuntende filosoof zijn. Dan zouden we alle talen van de hele wereld perfect beheersen. En dan zouden we wetenschapper, dokter, noem alles maar op. We zouden het allemaal zijn. En wij mensen hebben die tijd niet. Ons wordt 80 jaar gegund. In het uiterste geval een keer 100. En er zijn van die uitzonderingen die dan net de 120 niet halen. Maar de Satan heeft die tijd wel. Hij heeft vele duizenden jaren, vele millennia de tijd om de mens en zijn gedrag te bestuderen. En hij is meester geworden op dat gebied. Als geen ander weet Satan mensen, middelen en manieren naar zijn hand te zetten. En hij is een direct gevaar voor ons. Hij is de dodelijkste moordenaar van mensen. En hij is de ultieme manipulator. Hij is de expert op dat vlak van het alles. Hij is daar duizenden jaren al mee bezig. Hij kent ons precies. Hij weet precies hoe we reageren. En het is Satans doel om onze gedachten te beïnvloeden en een corrupte wereld te creëren. Waar wij in verstrikt raken zoals in dat verblijf van de gevallen dwazen. Zoals die man dat perfect omschreef. Zodat wij niet meer helder kunnen nadenken over wie God is en wat Gods bedoeling is voor ons leven. En hoeveel mensen zijn ten val gebracht? Hoeveel mensen zijn gestruikeld? En missen de heerlijkheid van God omdat ze misleid zijn door de Satan. Zoveel mensen om ons heen. Soms heel dichtbij, soms wat verderop. En hoeveel christenen stappen er niet 's ochtends de deur uit. Zonder voor te bereiden zijn op die geestelijke strijd die er gaande is. Hoeveel mensen van ons stappen niet op enig moment dat verblijf van die dwazen binnen. En in de brief aan de Efeze, hoofdstuk 6, gaan we lezen. Dat is natuurlijk het stuk over de geestelijke wapenrusting. En we lezen daar de verzen 10 tot en met 18. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele uitrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent. Met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Prachtig stukje. En deze wapenrusting is niets anders dan dat wij ons eigenlijk omkleden met Jezus. Dat wij als het ware Jezus aantrekken. Wij trekken zijn waarheid aan. Zijn gerechtigheid. Zijn bereidheid. Zijn geloof. Zijn waarheid. En we verdedigen daarmee onze integriteit en ons hart tegen de misleidingen. Jezus is de vrede in ons leven en Hij is onze hoop. En die geestelijke wapenrusting is een prachtige beeldspraak van wie Jezus voor ons is en voor wie Hij ons voor ons wil zijn. Als wij onze wapenrusting aantrekken, dan omkleden we ons letterlijk met Jezus. En de strijd om die gedachten, waar we het vandaag over hebben, speelt zich af in ons hoofd. Hier speelt die strijd zich af. En het is de plaats ook waar de Satan in ons hoofd ook zoveel gevechten voert. En daarom spreekt Paulus over de noodzaak van het dragen van die helm van die zaligheid. Dat is noodzakelijk dat wij die helm opzetten. En zoals onze man in het begin al stelde, lag de oorzaak van zijn probleem in het feit dat hij zich niet bewapend had tegen de aanvallen van de Satan, die hem deed struikelen en hem ten val bracht. En hij had zich niet beschermd voor het moment dat hij toch zou struikelen. Hij had geen helm op. Om die klap op te vangen. Hij was gevallen en hij kon niet opstaan. Hij leefde in een geestelijke gevangenschap. Had hij die helm wel opgehad, dan was hij wel gevallen. Maar dan had hij die klap kunnen opvangen met die helm. En dan was hij misschien een beetje dizzy geweest, maar in ieder geval geen schade aan zijn hoofd. En had hij weer kunnen opstaan en weer door kunnen gaan. Want een helm is bedoeld om ons hoofd te beschermen, toch? Daar is het toch voor bedoeld? En als Jezus onze helm is, dan wil hij ons beschermen met zijn doel, met zijn gedachten, met zijn plannen, met zijn waarheid, met zijn openbaring aan ons. En met hem kunnen we als overwinnaar zijn. En kunnen we als overwinnaar staan in het heetst van de strijd en de aanvallen weerstaan op dat moment. Zo werkt dat. En Satan, wat die namelijk probeert, die probeert namelijk allerlei ideeën in ons hoofd te planten. Want hij weet dat het wezen van een idee of de aard van een gedachte die je in ons hoofd kan planten, de potentie heeft om machtiger te zijn dan welk militair destructief militair wapen dan ook. Dat kan machtiger zijn dan dat. Er is een bekende christelijke Duitse theoloog van de vorige eeuw, van Bonhoeffer, die schreef eens: ideeën hebben altijd consequenties. Ideeën hebben altijd consequenties. En hij schreef dat als antwoord op het idee, wat werd uitgedragen in die tijd, dat het Arische ras beter was dan welk ras dan ook. Dat was een idee wat geplant werd in de hoofden van de mensen, met verschrikkelijke consequenties voor het Joodse volk. Voor de Joden die op dat moment leefden in Europa. Ideeën hebben met name in de gedachtenwereld grote consequenties. Opinies zijn machtiger dan legers soms. Kijk maar wat er gebeurt op social media. Hoe de opinie van een aantal mensen winst of mensen gaan daarop mee. En dat kan soms hele legers verslaan. En zo zijn goddelijke gedachten over waarheid en liefde vaak machtiger gebleken dan geweren, dolken. En hebben legers en landen overwonnen zelfs. Maar opinies geïnspireerd op het kwaad daarentegen zullen onze gedachten in slechte zin veranderen en verderven en vastzetten. En de helm van de zaligheid is meer dan alleen de zaligheid van en de zekerheid van onze redding. Deze helm beschermt onze gedachten. Deze helm is namelijk het gedachtegoed van Jezus Christus. Dat is wat het is. Als we deze helm opzetten, dan rusten we ons toe met de wijsheid die God ons schenkt, zodat we niet struikelen en ten val komen door het toedoen van de grote misleider, de Satan. In 1 Korinthe 1 vers 24 schrijft Paulus: maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dat is wie Christus is. Dat is de kracht van God en de wijsheid van God. Weet je, als je vroeger ging skiën, jaren geleden, en je droeg een helm, weet je, op die piste, dan kwam er eentje met een helm voorbij, denk je, sukkel, loser. En dan skiede je gewoon lekker door zonder helm. Tegenwoordig is het andersom, hè? Als ik naar Oostenrijk nu ga, dan draagt iedereen een helm en dan valt het echt op dat er eentje zonder helm skiet. Dan denk je nog steeds, oh, is niet handig, is niet slim. Want de meeste ongelukken op de piste, die bestaan nou eenmaal uit gebroken ledematen en letsel aan het hoofd. Nou, het voordeel is van een gebroken been, dat heelt meestal nog wel, daar kunnen we wel eens last van houden. Maar als je hoofd beschadigt, dan is dat vaak, je hebt letsel aan je hoofd, dan is dat vaak blijvend. Dus een helm is geen luxe, zeg maar. En zo is het ook met de geestelijke strijd. Weet je, daar is een helm niet optioneel, maar het is een bittere noodzaak om die helm op te zetten. En dat is met name het geval als je op de een of andere manier inzet in Gods koninkrijk. Dan begeef je je immers op het strijdtoneel. En de Bijbel spoort ons aan om onze helm op te zetten. Zet je helm op, bescherm je gedachten. Bescherm je gedachten door vast te houden aan de hoop die in ons leeft. Overdenk wat God je aanreikt vanuit de Bijbel. Draag het uit, daarin ligt de wijsheid. Daarin ligt de kracht van God. En let eens op hoe Paulus het verderop in de Korinthebrief, in de hoofdstuk 2 vers 4, prachtig omschrijft. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. Daar zie je weer dat Jezus daar terugkomt, hè? Geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En Paulus zegt als het ware, ik kom niet met mijn eigen ideeën, ik kom niet met mijn eigen concepten, met mijn eigen methodes of gedachten. Nee, ik ben gekomen en ik ben uitgerust met die helm, hè, die mij bescherming gebiedt aan de gedachten en dat symbool staat voor de wijsheid van God. En door deze overgave van Paulus werd Gods wijsheid voor Paulus ook de kracht van God. En ach, zul je zeggen, ja, de kracht van God, dat is weggelegd voor superchristenen zoals Paulus. He, of een Billy Graham, of een C.S. Lewis, of wie hebben we allemaal, een Luther. Wie hebben we allemaal, van die grote namen om er een paar te noemen. En dat is niet voor mij, maar dat is niet zo. Dat is absoluut niet zo, dat is helemaal niet voor die superchristenen. Geen van hen heeft een voorrangspositie bij God. Ze hebben niet vooraan in de rij gestaan toen ze genade en wijsheid ontvangen hebben. Helemaal niet. Iedereen kan de kracht van God ontvangen. Iedereen heeft gelijke toegang tot de wijsheid van God. En hoe ontvang ik dan die wijsheid van God? Hoe ontvang je die dan? Het antwoord is heel simpel. Vraag erom. Jacobus 1, vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, kom je tekort aan wijsheid? Laat hij dan vragen aan God. En wat zegt God dan? Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. De wijsheid zal je gegeven worden als je erom vraagt. Bid je, als je daarom vraagt, bid dan iets van, Heer, ik weet niet wat ik met deze situatie moet. Ik heb dat nog nooit bij de hand gehad. Wat moet ik doen, Heer? Heer, u belooft in uw woord, als ik erom vraag, dat u me inzicht, uw wijsheid schenkt. Niet een beetje, maar meer dan genoeg om in deze situatie staande te blijven en niet te vallen. Dat is wat je om kunt vragen. Want we weten het uit eigen kracht niet, uit eigen wijsheid niet. Maar je mag er altijd om vragen. En God verwijt je niets. Helemaal niets. God vindt het wel een probleem als je het zelf eerst gaat oplossen. Je krijgt die wijsheid van God door simpelweg om te vragen. In het Nieuwe Testament wordt de helm overigens nog een keer genoemd. En dat geeft ook een geweldige belofte van hoop. 1 Thessalonicense 5, vers 8. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Geloof en hoop, dat zit hier. Dat zit hier, daar waar het hart zit. Daar is het geloof en hoop. Dat wordt hier beschermd door het borstharnas van geloof en liefde. Geloof en liefde zit hier. En de hoop op de zaligheid, die zit hier in je hoofd. De hoop zit in je hoofd. En dat is dit gedeelte waar ook je verstand zit. Hier zit je denken. En waar het denken zit, mag je ook zeker weten. Dus hoop is niet iets van, hoop maar dat het gebeurt. Nou, het zou toch fijn zijn als het een keer gebeurt. Nee, het is een zeker weten hierboven. En hoop op de zaligheid is het zeker weten dat Jezus op een dag terugkomt. En dat hij alles gaat oplossen en gaat rechtzetten. Dat is de hoop op de zaligheid. En die mag je opzetten, dat is de helm. Die gedachte beschermt je. Jezus komt op een dag terug. Hij gaat alles rechtzetten. Hij gaat alles heel maken. Daar mag je aan vasthouden. Dat is niet een hoop van, hopen dat het gebeurt. Nee, dat is een zekerheid. Die verbonden is aan je geloof. En waar je de liefde van mag laten zien. Want we vechten een oorlog die in essentie al gewonnen is. Maar terwijl we nog gebukt gaan onder een geestelijke strijd, is onze hoop op de uitkomst. Want we weten hoe deze oorlog gaat eindigen. Jezus Christus is overwinnaar. En wij zijn overwinnaar met hem. Een geestelijke strijd zonder de hoop die Jezus Christus geeft, is als een wedstrijd, een hardloopwedstrijd zonder finish. Ik heb het hier al eens een keer eerder genoemd. Weet je, zet je een startlijn neer en iedereen klaar, af. En iedereen begint te rennen. Maar ja, waar is de finish? Niemand. Dus de een gaat naar die kant, de andere gaat naar die kant. De ander gaat daarheen, overal gaan we heen. En we hebben geen idee waar we heen rennen. Dat is hoe de wereld momenteel de race loopt. En Het probleem daarbij is dat je daar niet weet waar je naartoe gaat. En dat alles waar je tegenaan loopt is een obstakel, is een probleem. Ja, als je geen doel hebt, ja, dan is een obstakel is dan een probleem. Maar als je een doel hebt, ja, dan ga je er overheen en dan kijk je hoe je ermee omgaat. Maar als Jezus dat niet is, als Jezus niet jouw hoop is, dan staat het leven vol vragen over die obstakels. En de bolwerken die situaties opwerpen. He, waarom overkomt me dit? Het zijn dan de vragen die je stelt. Waarom overkomt me dit nou? Waarom ik nou? Wat is de zin daar nou van? Waar heb ik dit nou weer aan te danken? Dat zijn de vragen die je gaat stellen. Maar we moeten beseffen dat er een geestelijke strijd is in onze gedachten. Satan zal proberen het ene obstakel na het andere bolwerp op te werpen, zodat je uiteindelijk niet verder komt. En dat je tenslotte zult afhaken, dat je helm niet een keer opzet en dat je ten val komt. Dat is wat hij probeert. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 10 vers 4 en 5, de wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Paulus bedoelt hier niet bolwerken als zoals het bedoeld is. Een bolwerk is een militaire kreet. Dat synoniem staat voor een vesting. En het is een plaats waar de vijand zich in grote getalen verschanst. Dat zijn bolwerken in ons hoofd. Dat zijn vestingen die in ons hoofd zitten. En onze gedachten zijn bolwerken, zijn ideeën, overtuigingen. Die zijn opgeworpen door de vijand met als doel om ons vast te zetten. Te denken van ja, maar daar kan ik niet omheen. Oh, daar kan ik niks mee. Oh ja, maar dat is allemaal veel te groot. En de Satan voert het grootste deel van zijn strijd op het gebied van onze ziel en onze gedachten. En waarom? Het is heel eenvoudig. Als je je leven niet onder het gezag van Jezus Christus hebt gebracht, dan leert de Bijbel, dan val je onder het gezag van de overste van deze wereld. En dat is de tegenstander van God. En dat is de Satan. Zo simpel is het. En een christen daarentegen, die leeft niet langer onder het gezag van Satan, maar behoort Jezus Christus toe. De Satan heeft geen macht meer over jouw leven. Maar wat hij nog wel kan doen, is de strijd voeren over onze gedachtes. Dat is de plek waar hij zich wel nog kan verschansen. Dat is de plek waar hij die bolwerken opwerpt. En waarvanuit hij kan opereren. Hij kan ons niet langer controleren, maar hij is op zoek naar wat hij kan vernietigen. Hij is op zoek in ons leven naar die zwakheden. Waar hij zich kan vestigen en in een enorme grote verwoesting kan aanbrengen. En dat is iets waar we echt niet te licht over moeten nadenken. Zo'n bolwerk kan dus van alles zijn. Dat kan een vaste gewoonte zijn die erin geslepen is. Een vaste patroon van verslaving. Een gevestigd idee. Hoeveel christenen moet je niet praten? Want ze zeggen, ja, maar het is zo, want ik ben vroeger zo opgevoed. En vroeger zeiden ze altijd, het is zus en zus en zo. Dus ja, dat is dan zo. Ja, maar wat zegt de Bijbel? Ja, dat weet ik niet, maar de oude dominee zei vroeger dit. En zo zitten we erin. Dat zijn gevestigde dingen waar de Satan zich helemaal heeft gevestigd en een bolwerk heeft opgeworpen. Het zijn plaatsen waar gedachten zich hebben gevestigd die nog niet aan God toebehoren. En raad eens wie de controle heeft over dat gebied? Het is niet de Heer, maar zijn tegenstander. Om deze bolwerk omver te werpen, leert de Bijbel dat we in eerste instantie moeten toegeven dat we zwak zijn. Satan weet als geen ander dat wij toch altijd zullen proberen om die strijd eerst te winnen. Dat is zo gek met ons. Wij zitten zo gek in elkaar. Het is een verloren strijd. En met elke uitkomst van die strijd gaan we naar Jezus toe. En Satan voedt dat nog eens lekker met een stukje schuldgevoel. Het is weer niet gelukt, hè? Het is weer niet gelukt, hè? Oh, en de minderwaardigheid die bouwt zich op. En omdat je die strijd weer verloren hebt. Het is je weer niet gelukt. Je hebt weer een nederlaag behaald. En vol goede moed begin je weer aan de volgende strijd. En je probeert het nog eens. En telkens heb je die nederlaag te pakken. Maar luister. Je moet niet die uitkomst van die strijd bij Jezus brengen. Maar de strijd zelf. Dat is de hele oplossing voor het verhaal. En dat is ook wat Paulus leert. Neem elke gedachte gevangen en breng deze bij Jezus. Ga niet met die gedachte aan de gang en dan voor het weet wordt een gedachte, wordt een handeling. En een handeling wordt een gewoonte. En de gewoonte wordt uiteindelijk gewoon je leven. Dat is wat er gebeurt. Nee, breng elke gedachte bij Jezus Christus. En als het zijn zegen kan wegdragen, is het goed. En anders pakt Jezus het beet en doet het weg. Een gedachte, een idee, heeft namelijk een hele gevaarlijke consequentie als we het niet bij Jezus brengen. En elk gebied van zwakte in ons leven is een potentiële plaats waar Satan zijn bolwerk zou kunnen vestigen. Maar gelukkig, Jezus zelf geeft je wapens om die nodig zijn in de strijd om onze gedachten. En deze wapens zijn zo krachtig dat ze elk bolwerk van de Satan neerhalen en afbreken. Ergens anders legt Paulus het zo uit. Hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Ken je die tekst? Als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Als ik namelijk, wat hij zegt, als ik mijn zwakte op bepaalde terreinen in mijn leven aan Jezus erken. Ik zeg, Heer, ik weet het niet. Ik heb hier zoveel moeite mee. Ik ben hier zo zwak. Dan geef ik daar de ruimte voor zijn sterkte. En zal Jezus de strijd aanbinden met de Satan. En iedereen van ons heeft die bolwerk in zijn hoofd. Iedereen van ons heeft allemaal gedachten waar hij mee worstelt. En we hebben allemaal zaken waarvan we zeggen dat je er liever van af zou willen. He, waarvan je zegt, het staat me in de weg. Het staat me in de weg om een vrij leven te leiden. Maar als we Jezus Christus volledige heerschappij geven over ons leven, dan komen we bij hem met ons leven zoals we dat op dat moment kennen. Als je tot geloof komt, dan zeg je, Heer, hier is mijn leven. Is het dan in orde? Nee, nog niet. Maar zodra we die helm van die redding opzetten en de wijsheid van God tot ons nemen, zijn woord bestuderen, zal Jezus ons de wapens geven die in de strijd hierop gericht zijn om die bolwerken te slechten in ons leven. Om die weg te kunnen doen. En tot slot deze tekst. Jozua 10, vers 25. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Wees sterk en moedig, want zo zal de Heer het doen met al uw vijanden tegen wie u strijdt. We zijn in een strijd verwikkeld. Laten we dat nou vaststellen. We strijden voor zaken die het waard zijn om voor te strijden. En daarbij trekken we onze wapenrusting aan. We zetten onze helm op, die bedoeld om ons toe te rusten, te bemoedigen, ons kracht te geven, zodat we bestand zijn tegen de verraderlijke verlokkingen van het huis van de gevallen dwazen. Wees sterk en moedig. De Bijbel roept je op. De Bijbel roept je hierop. Het is geen van, nou, als je het ziet zitten, als je het leuk vindt, nou, wees sterk. Nee, wees sterk en moedig. Hou vol, geef niet op. Niet sterk in je eigen kracht, niet moedig om zelf de strijd aan te gaan met de tegenstander, maar er is moed voor nodig om opzij te stappen en te erkennen dat je zwak bent, dat je machteloos bent. Daar is moed voor nodig. Daar is moed voor nodig om opzij te stappen en te zeggen, ik kan het niet alleen. Er is moed voor nodig om te zeggen, ik ben kwetsbaar, ik weet het niet, ik ben zwak. En daar ligt de ruimte voor God om te strijden. Als jij zegt, Heer, ik weet het niet, ik ben daar zwak. Gaat u alsjeblieft die strijd aan. Dan ga je ontdekken hoe machtig God is. Dat Jezus Christus alles al heeft overwonnen. En dat we delen in zijn overwinning. Dat is de oplossing voor dit hele verhaal. Stap opzij. Erken je zwakte. Wees sterk en heb de moed opzij te stappen. En dan zullen we ontdekken dat we meer dan overwinnaars zijn. Amen.